Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere de annexatie van bezette regio's in Oekraïne door Rusland. En Nederlanders gokken meer dan verwacht. In een half jaar tijd werd bijna een 500 miljoen euro vergokt. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. En Sonny Spek, wethouder Samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk. Welkom allebei.
Goedemorgen.
En we beginnen met
BNR Breekt. Breekijzer.
Nederland moet niet meer dwars liggen. Het is tijd voor een Europees prijsplafond voor gas. En dat breekijzer heeft te maken met het pakket aan noodmaatregelen dat ervoor moet gaan zorgen dat de energierekening in de EU-lidstaten omlaag gaat. De Europese energieministers staan op het punt om dit pakket goed te keuren, maar het is nog niet helemaal rond. Een Europees prijsplafond voor met name Russisch gas is het grootste twistpunt. Europa-correspondent Stefan de Vries legde vanmorgen uit waarom de landen het nog niet eens kunnen worden.
Nou, de pijn zit eigenlijk dat de meeste landen vinden dat het voorstel van de commissie niet ver genoeg gaat. Van de week hebben 15 landen een brief gestuurd naar de Europese Commissie, waaronder België, Frankrijk, Spanje, Polen, met een oproep om dat het prijsplafond uit te breiden. En niet alleen voor Russisch gas. Dus eigenlijk gaat het allemaal niet ver genoeg.
Ja, de Europese energieministers bijeen dus vandaag. Het belooft een stevig debat te worden tussen de voor- en tegenstanders van het prijsplafond. Nederland hoort bij de laatste groep en ziet het niet zitten. En dat op de dag waarop het CBS bericht dat de inflatie stijgt naar een historische 17,1%. En die stijging is voor een heel groot deel te verklaren door de hoge energieprijzen. Huiseconoom Han de Jong was in ieder geval duidelijk op de zender vanmorgen.
Dit is dramatisch. Dit is echt ongelooflijk. Toen ik de cijfers zag, zat ik gelukkig op een stoel. Maar anders was ik omgevallen. Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik kan mij niet anders uitdrukken dan verschrikkelijk, dramatisch.
Moet Nederland daarom instemmen met een Europees prijsplafond om die inflatie te beteugelen, of lost deze maatregel niet genoeg op? Ons breekijzer vandaag: Nederland moet niet meer dwars liggen. Het is tijd voor een Europees prijsplafond voor gas. Bel 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het eind van het half uur krijg je een tussenstand van me. Bij ons digitaal is olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er weer bent, Ronald. Is een Europees prijsplafond volgens jou de oplossing?
Ik denk niet dat het de oplossing gaat zijn. Het probleem zit hem namelijk niet in de markt. Die werkt best wel efficiënt, maar we hebben gewoon te maken met te weinig aardgas. En kunstmatig, zeg maar, de prijs drukken, dat is eigenlijk nog nooit gelukt. We moeten het toch, denk ik, echt gaan zoeken meer met minder verbruik en slimmer inkopen, dan dat we proberen verkopende partijen, zeg maar, een maximum prijs op te dwingen. Want dan zullen we uiteindelijk zien dat het aardgas niet in Europa terechtkomt, maar bijvoorbeeld in het Verre Oosten. En wanneer we dan nog een koude winter erbovenop krijgen, krijgen we een nog groter probleem. En ik begrijp dat het een probleem is voor de overheid en voor de recessie, maar een maximum en een prijsplafond, zeg maar, zoals nu is voorgesteld, dat gaat niet werken.
Gaan we zo verder over praten. Piet, jouw eerste reactie op het breekijzer?
Ja, ik ben het er mee eens. Ik denk dat een prijsplafond voor energie Europees een van de maatregelen is die je kan nemen. Je had ook al eerder in Nederland een prijsplafond kunnen instellen. En je had van andere bestedingen, had je natuurlijk ook beleid kunnen maken. Dus de overheid stelt vast hoeveel de huren omhoog mogen volgend jaar. De overheid heeft een vinger in de pap bij het openbaar vervoer. Dus op allerlei manieren kun je de prijzen beperken als overheid. En dat had veel eerder moeten gebeuren.
Sonny, hoe sta je erin?
Nou, ik begrijp heel goed dat als mensen denken van een prijsplafond, dat dat aantrekkelijk klinkt. Hè. De tijden zijn ongekend. Er is een enorme krapte inderdaad als het gaat om de energievoorziening. Maar ik toch denk dat het onverstandig is om dat op Europees niveau te doen. Als je jezelf gaat vastleggen op een bepaalde prijs, op Europees verband, terwijl we zien dat er inderdaad krapte is qua gasvoorziening, dat we zien dat veel landen in de wereld daar ook weer aanspraak op willen gaan maken, die ook weer uit de coronacrisis komen, die meer economische activiteiten hebben, dan zet je jezelf dus heel erg vast. En dat is denk ik een slechte zet om te doen, omdat we ook nog moeten gaan kijken of we in de volgende winter genoeg gas überhaupt kunnen opslaan. Als wij bijvoorbeeld tegen Qatar zeggen, die LNG levert, nou, we hebben een vaste prijs, daar gaan we niet boven zitten. En vervolgens komen er andere landen in Azië, Zuid-Amerika, Afrika, die zeggen van, nou, wij kopen het wel voor een hogere prijs. Ja, dan ben je dus gezien en dan komt ook je leveringszekerheid in gevaar volgende winter. Dus ik denk dat het veel beter is om wat op nationaal niveau met andere inkomensmaatregelen te verhelpen, zeg maar, de huidige situatie.
Nou, jullie zijn het niet eens, dat belooft wat voor zometeen. Zit je nou thuis en denk je, ik heb hier ook een mening over? Bel dan 020-468-4x0 als je mee wilt praten. En onze eerste beller is John van der Geest. Goedemorgen, John.
Ja, goedemorgen. Ik vind het, het idee is heel leuk om een vast prijsplafond in te schakelen. Maar hoe gaan de landen dat doen die al financieel zwakker zijn als Nederland? En ten tweede, hoezo zou voor Nederland een prijsplafond nodig zijn, terwijl wij in Nederland zelfvoorzienend zijn? Alleen het probleem in Nederland is dat we duurder goedkoper verkopen aan de buurlanden en de eigen bevolking het duur laten inkopen. En daar zit het grootste fout. En dat veroorzaakt ook dat op dit moment de 6 van de 10 huishoudens hun energie niet meer bijna kunnen betalen. Dus het feit is gewoon, een prijsplafond is prima, maar dan wel een prijsplafond tot het gemiddelde wat een huishouden in heel Europa gebruikt.
Dankjewel, John. Ja, dat wordt voor mij een klein beetje specifiek om het ook echt over een bedrag te gaan hebben. Ronald, wat vond je van de stelling van John?
Ja, ik zit er zelf eigenlijk als volgt in, is dat de markt die moet dit gewoon op gaat lossen. Want het probleem is natuurlijk dat we te weinig wind hebben gehad in 2021. We krijgen geen Russisch aardgas. En je kunt een prijs alleen maar doen laten dalen, dat heeft de geschiedenis ook geleerd, door minder te verbruiken. En we moeten gaan zoeken naar prikkels voor bedrijven, voor alle Europese landen, om minder te verbruiken. En daarnaast kun je dan nog slim, bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen en dat soort dingen doen, zeg maar, om het maximale eruit te halen. Maar zoals de vorige sprekers ook al zeiden, het is een utopie om te denken dat wij in Europa, zeg maar, zeggenschap hebben over hoeveel aardgas hierheen komt. Ten eerste omdat de aardgasvoorraden in de VS nu echt historisch laag zijn. En ook het Verre Oosten de winter ziet komen en haar LNG-voorraden aan moet vullen. Omdat ze immers ook hun eigen LNG-partij in de zomer aan Europa geleverd hebben om die aardgasvoorraden aan te kunnen vullen. Dus we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel te zeggen. En ik begrijp dat de consumenten en bedrijven wel degelijk geholpen moeten gaan worden. Maar we moeten nu gaan kijken hoe kunnen we die kosten minimaliseren. En dat gaan we door een prijsplafond niet bereiken. Dat lijkt wel dat je het dan gaat minimaliseren. Maar je zult ook compensaties uit moeten gaan keren aan bedrijven en ook aan de particulieren. En maak je dan de optelsom, dan leidt een prijsplafond niet tot het gewenste effect.
Piet?
Ja, ik vind de opmerking dat de markt zijn gang moet gaan en dat de markt dit kan oplossen, vind ik een bijzondere in tijden zoals dit. We zien juist dat marktwerking ervoor zorgt dat dat goederen en diensten die mensen nodig hebben ineens onbetaalbaar kunnen worden. En in dit geval gaat het specifiek om energie wat elk huishouden nodig heeft. Het systeem zoals we dat nu hebben zorgt ervoor dat het geheel van de inkoopprijs afhankelijk is wat huishoudens moeten betalen. Terwijl het om basisvoorzieningen gaat, waarbij natuurlijk de draagkracht van huishoudens in de eerste plaats bepalend zou moeten zijn, vind ik, voor de prijs van die energie. En op het moment dat de inflatie dus 17,1% is, ik denk dat die eigenlijk iets lager is, omdat die niet helemaal goed wordt berekend, maar alsnog gierend hoog, zou in eerste plaats de noden van de huishoudens op de eerste plaats moeten staan en niet dat vage concept van marktwerking, vind ik.
Ronald?
Nou ja, goed. We zijn het oneens. Dat geeft helemaal niet. Ik ben niet van mening dat de marktwerking zijn werk niet doet. En ik heb ook niet gezegd dat de particulieren minder moeten betalen. Maar een prijsplafond levert maar één resultaat op. En dat is dat aardgas wat bestemd was of zou kunnen zijn voor Europa naar andere gebieden verdwijnt. En daardoor wordt aardgas gewoon duurder, omdat er gewoon meer vraag is dan aanbod. En daardoor de prijzen omhoog gaan. En dat moet uiteindelijk betaald worden. En als wij het niet krijgen, dan betekent dat bedrijven failliet gaan en andere zaken. En die moeten ook allemaal betaald worden of gecompenseerd worden door de overheid. Dus dan uiteindelijk, zeg maar, is de optelsom dan niet anders.
Vanochtend publiceerde het CBS ook die inflatiecijfers. Piet, je zei het net al, maar liefst 7,1%. Het kan niet losgezien worden van de gasrekening. Wordt de Han bijna van zijn stoel vallen. Was jij bij ABN vanmorgen?
Ik was aan het thuiswerken vanmorgen, ja.
Hoe werd er bij jullie gereageerd?
Nou, kijk, in de eerste plaats is het een ontzettend hoge inflatie, 17,1%. En dat betekent dat de koopkracht van huishoudens heel hard daalt. Dat kan gevolgen gaan hebben voor de consumptie en daarmee voor de economische groei. Dus als economen vinden we het in de eerste plaats heel zorgelijk. Er is wel een kleine kanttekening en dat is dat die 17,1%, de CBS zegt dat zelf ook, dat ze een nieuwe methode willen vinden om dat te berekenen. En,
wat gaat daar precies mis dan?
Dat gaat erom dat ze eigenlijk de aanname doen dat die energieprijzen zoals die nu worden ingekocht, dat die al in de contracten zitten zoals die nu aan huishoudens worden verstrekt. En dat is nog niet geheel zo, dus dat gaat geleidelijker aan. Dus waarschijnlijk als je het op een andere manier zou uitrekenen, zou die inflatie dus iets lager zijn. Maar alsnog is het heel zorgelijk.
Johnny, je hebt als wethouder energie in je portefeuille. Ik kan me voorstellen dat je met dit soort inflatiecijfers en met het nieuws wat we horen over de energiecrisis, dat je toch wel dat je zorgen maakt.
Ja, natuurlijk. Nee, en daar zijn we ook heel druk mee bezig. Net zoals heel veel andere gemeenten natuurlijk, om met een plan te komen om energiearmoede te bestrijden. Ik heb daarbij wel gezegd dat we natuurlijk wel samen moeten dat doen met het Rijk. Nou ja. Het Rijk heeft natuurlijk ook aangekondigd dat ze met maatregelen gaan komen. Ook met een vrij fors pakket later dit jaar dat in zal gaan. Dat is ook precies mijn opmerking bij dit onderwerp. Als je natuurlijk maatwerk wil leveren als land, van hoe wil je dit gaan insteken, hoe wil je mensen gaan compenseren. Als je dat op Europees niveau gaat doen, dan is het toch al hoog over. Dat is voor iedereen hetzelfde. Terwijl je juist ook tussen landen natuurlijk enorme verschillen ziet over welke energie ze gebruiken. En Nederland is natuurlijk echt een land dat gebaseerd is op aardgas, laat ik het zo zeggen. En ook weer andere belangen hebben. Dus ik denk dat het goed is dat het Rijk ook zelf nu dus met een soort prijsplafond komt. Hè, voor een gemiddeld huishouden gaat aangeven dat er wordt gecompenseerd. En dan kan je daar dus ook goed op inspelen. Maar als je het op Europees niveau gaat proberen te bereiken, dan komt dus ook de leveringszekerheid in gevaar. En ik denk dat we daar de afgelopen jaren al vrij weinig aandacht voor hebben gehad voor de leveringszekerheid. En nu zien we dat die onder druk komt te staan. Dus dan moet je deze waarschuwing ook serieus nemen. En we hebben er helemaal niks aan als inderdaad het gas naar andere delen van de wereld gaat. En dat we er dus helemaal geen aanspraak op kunnen maken. Maar als het gaat over de vraag over de gemeente, we zijn er heel druk mee bezig. Dus op de korte termijn voor de armoederegelingen kijken wat we kunnen doen. Mm-hmm. Om wat te verbreden. En tegelijkertijd ook natuurlijk inzetten op isolatie. Om ook structureel energiearmoede tegen te gaan. Want daar hebben we eigenlijk de afgelopen jaren in Nederland, denk ik, te weinig aandacht aan besteed.
Ronald, een grote groep Europese lidstaten is wel voor dit prijsplafond op gas. Zij zullen natuurlijk ook de economen en olie- en gasexperts in huis hebben die met dezelfde informatie werken als jij. Waarom denk je dat zij dan toch voorstander zijn?
Ja, de vraag is of zij voldoende kennis hebben van die gasmarkt. Want ik vraag me af van hoe je dat dan voor je ziet, dat wanneer je tegen een verkoper zegt van ja, je mag niet boven die prijs verkopen, dat je dan daadwerkelijk denkt dat je als Europa zeg maar dat uit kan maken, terwijl de rest van de wereld ook gewoon energie nodig heeft voor haar bevolking. Dus ik heb het idee dat men denkt dat het een heel aangenaam concept is, en het klinkt ook heel goed als je het even heel snel zegt, maar wanneer je realiseert dat wanneer de prijs zeg maar niet naar de zin is van de verkoop, hij zijn LNG-tankers de andere kant op gaat sturen, ja, dan heb je binnen 1-2 weken de conclusie dat je eigenlijk nog minder aardgas krijgt dan dat je al gehoopt had. En ik ben bang dat daar dus een beetje een optimistisch denken in zit, dat de verkoper dan wel luistert naar de inkopers, maar de verkopers die luisteren naar de inkoper die het meeste wil betalen. En dat is denk ik
BNR breekt. Conor Clerks.
Je luistert naar BNR Breekt met vandaag in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, en Johnny Spek, wethouder Samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk. Bij ons digitaal, en sorry voor de onderbreking net, Ronald de Zoete, olie- en gasexpert. We praten over het breekijzer. Nederland moet niet meer dwars liggen. Het is tijd voor een Europees prijsplafond voor gas. Wil je reageren? Bel dan 020-468-4x0 of stem in de stories op Instagram @BNR Nieuwsradio. Zoals gezegd stuiten de plannen voor een prijsplafond nog op verzet binnen de EU. Ook CDA-europarlementariër Tom Berendsen is er niet echt een voorstander van, geloof ik. Nu bij ons in de uitzending. Meneer Berendsen, goedemorgen. Nee, geen meneer Berendsen, helaas. Dan gaan we gewoon verder met Ronald de Zoete. Het spijt me dat ik net wat instartte door je heen. We hadden het over de meningsverschillen binnen Europa. Hè. Is er geen sprake van enig schaalvoordeel als je zegt de Europese Unie? We hebben de afgelopen jaren geleerd dat wij op het wereldtoneel op bijvoorbeeld als regelmacht wel behoorlijk wat invloed kunnen uitoefenen. Geldt dat hier niet?
Ja, in beperkte mate. Je kunt je voorstellen wanneer je zeg maar vier verschillende partijen hebben die relatief weinig aardgas afnemen, dat die minder macht en kracht hebben dan één groot Europa dat grote volumes aardgas wil kopen. Dus wat dat betreft denk ik dat gezamenlijk inkopen best wel nut heeft. Het is wel zo dat op een gegeven moment houdt dat op en ga je boven een bepaalde grootte wat je wilt inkopen, dat je geen extra kortingen meer kunt onderhandelen. Dus ja, ik denk dat het wel zin heeft, maar beperkt.
Bij ons inmiddels, als het goed is, wel Tom Berendsen, CDA-Europarlementariër. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent het, als ik het goed begrepen heb, ook oneens. Hè? U bent geen voorstander van een Europees prijsplafond.
Nee, omdat dit prijsplafond wat een aantal landen in Europa willen, is niet een prijsplafond voor huishoudens, maar is inderdaad een prijsplafond waardoor wij als Europa zeggen, we betalen nog maar een x-bedrag voor gas op de wereldmarkt. Ja, en dan varen die LNG-schepen gewoon naar Azië toe. Dus ik denk dat dat onverstandig is. Ik hoor net iets zeggen over gezamenlijke inkoop. Kijk, ik snap natuurlijk, Nederland en Duitsland hebben diepe zakken. Maar in Zuid-Europa zijn die zakken veel minder diep. Dus zij zoeken naar een manier om te kijken van hoe kunnen we minder betalen voor gas. Nou, laten we dan de Europese marktmacht inzetten. De landen die dat willen gezamenlijk inkopen. En waar ik denk dat ook nog wel een mogelijkheid ligt, is dat je met leveranciers gaat zitten die nu gas leveren. En je zegt, luister, we kopen niet voor het komende jaar gas. Dat willen we wel, maar we willen een veel langer contract. En de eerste jaren nemen we gas af. En daarna gaan we samen zorgen dat we waterstof kunnen afnemen van jullie. En ook op die manier kun je denk ik de prijs een beetje drukken. Dus een beetje de gezamenlijke kracht slim inzetten.
Ja, u noemde net al Duitsland en ook de onderlinge verschillen. Duitsland is bereid om veel meer te betalen voor gas dan bijvoorbeeld een Zuid-Europees land. Is dat wel eerlijk om zeg maar los van elkaar te gaan beconcurreren als u inderdaad zegt, ja, sommige landen zoals Duitsland hebben veel diepere zakken?
Nou, kijk, ik begrijp dat ieder land op dit moment alles doet om ervoor te zorgen dat de winter doorkomen, dat de huishoudens en de bedrijven de winter doorkomen. Of dat het eerlijk is, daar kun je een vraagteken bij zetten. Maar wat vooral denk ik belangrijk is, ik ben ook benieuwd naar de mening van de energie-expert op dat gebied, maar dat natuurlijk als iedere lidstaat afzonderlijk bij gasproducenten zich meldt en tegen elkaar gaat opbieden, dan duwt dat ook de prijs van de markt omhoog. Dus ook daar denk ik dat we willen veel gas hebben. Laten we dat proberen te bundelen. En dan bied je elkaar niet over bij producenten. Wellicht dat ook nog wat met de prijs kan doen.
Ronald?
Ja, dat onderschrijf ik helemaal. Als je het natuurlijk in het voorbeeld zeg maar van vier kopers hebben en we weten dat er in een LNG-tanker bijvoorbeeld 100 eenheden gaat en de ene koopt 25, de ander 25 en nog eens keer 25. Dan heb je inderdaad vier kopers in de markt. En eigenlijk als koper één gekocht heeft, dan stijgt de prijs wanneer koper twee gekocht heeft. Vervolgens wordt weer de prijs verhoogd en zo gaat het door. Dus inderdaad heb je dat effect wanneer je meerdere kopers hebt, dat er wat opdrijvende kracht komt onder die gasprijs. Dus een gezamenlijk inkoop voorkomt dat dan in ieder geval wel, dat er minder partijen zijn die tegen elkaar opspelen. Dus dat is een stukje van gezamenlijke inkopen zie ik zeker. En daarnaast denk ik ook dat we alle kennis vooral moeten bundelen binnen Europa van die gezamenlijke inkopers om een goed marktbeeld te krijgen van die aardgasmarkt, zodat er wat mindere inkopers zeg maar bij bedrijven, gewoon omdat daar gewoon minder geld of minder tijd is, dat die voordeel kunnen hebben van alle kennis die er is van handelaren en producenten en consumenten binnen Europa. Dus gewoon slimmer inkopen door hele actuele marktkennis te hebben. En daarmee kun je ook nog wat voordeel behalen.
Meneer Berendsen, dit soort gezamenlijke inspanningen, kunnen die snel genoeg worden gerealiseerd?
Ja, kijk, het is een onderdeel van een veel groter pakket in Europa op dit moment. Het belangrijkste wat vandaag op tafel ligt, is dat de overwinsten die windmolenparken, zonneparken op dit moment hebben doordat zij geen gas gebruiken, maar wel de gasprijs op de markt krijgen. Die overwinsten kunnen nu, als het goed is, na vandaag afgeroomd gaan worden. Datzelfde geldt voor een solidariteitsheffing voor olie- en gasbedrijven. En op het moment dat lidstaten dat kunnen doen, dan kun je natuurlijk grote compensatiepakketten inzetten. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen bij de huishoudens, bedrijven en hopelijk ook bij verenigingen. Die gezamenlijke inkoop, die kennis bundelen. Ja, we zullen echt in Europa samen moeten kijken hoe kunnen we ons iets steviger op die markt neerzetten zonder dat we elkaar gaan beconcurreren. En er zijn echt nog wel wat stappen mogelijk.
Denkt u dat, dat de plannen waar u voorstander van bent het halen als het plan van het prijsplafond sneuvelt?
Het plan van het prijsplafond denk ik dat in de vorm zoals de landen het voorstellen gaat sneuvelen. Omdat dat ook gewoon niet gaat werken. Dat kan onze leveringszekerheid in gevaar brengen. De andere voorstellen gaan er denk ik doorkomen met op 1, 2 en 3 wat mij betreft wel energiebesparing. Want daar hebben we natuurlijk nog een flinke slag te winnen.
Kan ik wat vragen?
Zeker.
Ja, u geeft aan geen voorstander te zijn van het prijsplafond. Maar tegelijkertijd wordt er ook voorgesteld om een prijsplafond in te stellen voor Russisch gas. Nou, dat lijkt mij persoonlijk wel een goede zaak. Ook gewoon vanwege de geopolitieke verhoudingen. Hoe kijkt u daar precies naar?
Ja, ik ben dus geen voorstander van het prijsplafond. Voor wat betreft prijsplafond Russisch gas ligt, naar ik meen, ook niet meer op tafel. Maar is in de praktijk ook op dit moment niet meer zo bijzonder. Omdat wij op dit moment nog maar heel weinig Russisch gas krijgen. En dat is denk ik vooral een symbolische maatregel. Ook een morele maatregel waarin je zegt, luister, wij willen niet die oorlogskas van Poetin verder spekken. Dus het effect daarvan op onze leveringszekerheid is denk ik heel beperkt. En ja, moreel gezien denk ik dat je daar alleen maar achter kan staan.
Mm. En heeft de situatie rondom Nord Stream 1 en 2, met die explosies daar, heeft dat nog de zaak veranderd voor jullie in Brussel?
Nou, wel dat je ziet dat de paniek natuurlijk op de markt weer is toegenomen. Dat zie je in de prijzen terug. Ik denk de belangrijkste les die wij moeten leren daaruit is dat onze kritieke infrastructuur kwetsbaar is. En dan die Nord Stream pijpleiden, dat kunnen we leien, om het zo maar even te zeggen. Maar de pijpleiding vanuit Noorwegen bijvoorbeeld en eventuele datakabels en kabels in de toekomst vanaf windparken, ja, die zijn voor ons wel echt essentieel, ook in onze leveringszekerheid en ons communicatieverkeer. En dat betekent dat lidstaten in samenwerking nu echt aan de slag moeten met ja, het beschermen en het beveiligen van dit soort kabels onder zee, want dat gebeurt nu nog veel te weinig.
Tot slot, meneer Berendsen, we hadden het even over die landen die dus voorstander zijn. Hè, en die dus ook echt waar de nood wat hoger is, die daarom voor zo'n plafond zijn. Als dat er niet komt, wat kan Europa dan wel doen voor die landen om toch een beetje solidair te blijven?
Samen kijken wat is er wel mogelijk. Hè? We hebben het al gehad over die kennisbundelen, over eventueel gezamenlijk inkopen, eventueel gezamenlijk wat langerdurige contracten afsluiten waarmee we de prijs naar beneden kunnen krijgen en in de toekomst waterstof kunnen afnemen. Maar uiteindelijk denk ik dat we moeten solidair zijn, maar tegelijkertijd, in solidariteit daar hoort ook verantwoordelijkheid bij, ieders verantwoordelijkheid. En als je dan kijkt naar de keuzes die bijvoorbeeld Duitsland maakt met het sluiten van de kerncentrales, eventuele andere landen, kijk, dat hoort er ook bij. Dus we kunnen solidair zijn met elkaar, maar iedereen moet daarin ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
Dank CDA-Europarlementariër Tom Berendsen en ook dank olie- en gasexpert Ronald de Zoete. De tussenstand van onze peiling op Instagram, ons breekijzer. Nederland moet niet meer dwars liggen. Het is tijd voor een Europees prijsplafond voor gas. 80% is voor. Je kunt nog de hele dag stemmen. Zometeen het Mediaweekoverzicht en natuurlijk ook aandacht voor de situatie in Rusland, waar Vladimir Poetin om 2 uur zijn handtekening zet onder de annexatie van 4 door Rusland bezette gebieden. Dat allemaal zo bij BNR Breekt.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
En in mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO, en Sonny Spek, wethouder namens de partij Durf in Katwijk. En we gaan praten over het nieuws van de dag, maar we beginnen met het nieuws van afgelopen week. De week begon met een politieke aardverschuiving in Italië. De nationalistisch rechtse Giorgia Meloni won de Italiaanse verkiezingen. Eerder maakte Zweden al een politieke verschuiving naar rechts. Dus de vraag aan fractievoorzitter Laurens Dassen van Volt of hij zich zorgen maakt om deze verschuiving.
Nou, zeker. Op het moment dat je steeds meer landen hebt die een beleid gaan voeren van Italië eerst. En nu zien we ook nog in Italië met Meloni toch een neofascistische partij aan de macht komen. Die bepaalde groepen ook nog wegzet, niet in met de Europese waarden.
Ja, zou inderdaad gek zijn als we allemaal Italië eerst politiek gaan voeren in Europa. Volgens politicoloog Hendrik Vos valt het allemaal wel mee.
In veel andere lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, blijft alles bij het oude. Hè. Dus er blijft altijd ook wel wat stabiliteit in het systeem. Het is niet zo dat 1 of 2 of 3 van de 27 plots de koers radicaal kunnen doen veranderen. Dat zal niet gebeuren.
In de nacht van maandag op dinsdag crashte een ruimtesonde van NASA, genaamd DART, met een snelheid van 20.000 km per uur, gepland op een asteroïde van 163 meter lang. En dat ging er bij NASA zo aan toe.
Oh my gosh.
Oh wow.
Awaiting visual confirmation.
We got it.
Waiting.
And we have impact.
Ja, een waanzinnige prestatie. En niet alleen maar omdat het leuk is. NASA deed het om te testen of het mogelijk is om een asteroïde die op de aarde afkomt van koers te doen wijzigen, zodat die de aarde niet raakt. Rob van den Berg blikt vooruit naar de verwachte resultaten van de DART-missie.
De verwachting is dat die kleine planetoïde een iets andere baan draait om een grotere planetoïde, waar die nu omheen draait.
En ook deze week, Mark Rutte zat bij Op 1. Vanuit het Katshuis voerde Sven Kokkelman een gesprek met de minister-president. Vooral over politiek vertrouwen. Hoewel de premier veel vragen ontweek, steekt hij toch ook een beetje de hand in eigen boezem.
Ik ben op bezoek geweest bij zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat is lekkere kritiek. Hoe terecht is dit? En toen dacht ik, maar luister nou eens even, Mark. Je doet het nou best een tijdje. Als nou mensen zeggen, waar was die Rutte? En had je niet, dan is dat meestal terechte kritiek.
De dinsdag eindigde met explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2, waardoor deze onbereikbaar zijn geworden. De Europese energietoevoer lijkt in gevaar en energie-expert Aad Corollier maakt zich samen met andere experts grote zorgen.
Het gaat nu om pijpleidingen uit Rusland, maar er lopen in hetzelfde gebied lopen er natuurlijk ook pijpleidingen uit Noorwegen en die zijn echt cruciaal voor de Europese gasvoorziening. Als daar hetzelfde mee zou gebeuren, wederom door wie dan ook, dan hebben we echt een heel groot probleem. En wat dat betreft is dat natuurlijk ook een, waar het ook vandaan mag komen, is een duidelijk teken.
De autoriteit Consumentenmarkt startte een onderzoek naar energiebedrijven die de verhoging van hun prijzen te laat hebben doorgegeven aan klanten. Als bedrijven niet voor de wettelijke termijn van 30 dagen de nieuwe tarieven hebben doorgegeven, krijgen ze een boete. CDA-kamerlid Henry Bontebal denkt dat het belangrijk is om druk uit te oefenen.
Dus het is echt aan de ACM om in te grijpen als de regels die zij stellen niet nagevolgd worden. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat de enige politieke druk en toch een boze minister die een stevig gesprek voert met de baas van de ACM, ik denk dat dat kan helpen.
En oud-Kamervoorzitter Khadija Riep krijgt deze week naar eigen zeggen een politieke dolk in haar rug. Het presidium van de Kamer, waar fractievoorzitter Henk Nijboer en huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp in zitten, stemde om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het gedrag van Riep tijdens haar voorzitterschap.
Het presidium, unaniem, heeft gisteren gekozen, en dat valt ons zwaar, hè? Dit is echt niet iets wat je heel makkelijk doet. Op basis ook van advies van de landsadvocaat besloten tot een extern onafhankelijk onderzoek.
En dat zei Vera Bergkamp. De reden van het onderzoek, 2 anonieme klachten waarin staat dat Ariep een schrikbewind zou voeren en haar macht zou hebben misbruikt. Ariep zegt zichzelf niet in de klachten te herkennen en ook niet mee te werken aan het onderzoek. Zij noemt het een politieke afrekening. En wij gaan het hebben over Rusland, want vanmiddag gaat Vladimir Poetin het bekendmaken, officieel. Rusland annexeert de bezette gebieden in Oekraïne die ze hebben veroverd tijdens de invasie. 2 uur Nederlandse tijd is er een speciale ondertekeningsceremonie waar alle door Rusland aangewezen leiders van de geannexeerde gebieden bij zijn. Poetin die houdt daarna een speech. Sonny, waarom denk je dat Poetin nu voor die stap kiest?
Nou, ik krijg eigenlijk flashbacks naar de aanloop naar 24 februari. Mm. Toen natuurlijk ook werd gesproken over de Donbass. En dat er ook werd gezegd van zij willen onafhankelijk zijn, zij willen bij Rusland horen en wij gaan hun ondersteunen daarin. Dat was natuurlijk de aanleiding naar eigenlijk de verdere escalatie, ook de inval van Oekraïne. En je ziet nu heel duidelijk met deze referenda dat Rusland ergens naartoe aan het bouwen is. Om een bepaalde legitimatie te hebben om verdere stappen te zetten. Bijvoorbeeld door verder te mobiliseren. Oekraïne verder onder druk te willen zetten. Ook omdat ze natuurlijk zelf steeds verder worden teruggedrongen. Bij Liman, zeg maar de stad, als ik het goed uitspreek, bij ten zuidoosten van Kharkiv, zie je ook dat de Russen nu sterk omsingeld zijn. En dat ze eigenlijk op het front gewoon hard aan het verliezen zijn. Dus Poetin wil daar tegenin, maar die heeft wel die mobilisatie nodig. Meer manschappen nodig, meer materieel, meer middelen vanuit natuurlijk de Russische staat om dat te ondersteunen. En hiermee probeert hij dat te legitimeren. En ik vind dat een ontzettend zorgelijke ontwikkeling. Omdat Poetin, dat is in ieder geval mijn overtuiging, dit echt ziet als een historische stap, als een aanleiding om de fout die in het verleden is begaan met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, om dat zeg maar recht te zetten. En het ook dus ideologisch gedreven is. En dit is voor hem heel betekenisvol. En is ook straks, nou, wat ik al zei, legitimatie om ook verder te gaan. Mm-hmm. Op het moment dat Oekraïne natuurlijk Russisch grondgebied aanvalt, dan is dat natuurlijk iets anders dan dat de strijd in Oekraïne plaatsvindt. Voor ons niet, als Westen over het algemeen, maar wel voor hoe Rusland het zal zien. En dat maakt het echt een gevaarlijke situatie nog gevaarlijker dan het al was.
Pieter, heb je het idee dat we een nieuwe fase in gaan in het conflict?
Nou, ik ben geen militair analist, maar ik vind het doodeng. En het is natuurlijk wel weer... het is uiteraard, lezen we overal, bedoeld als escalatie. Het is uiteraard ook, lezen we overal, bedoeld als rechtvaardiging voor volgende stappen. En tegen die achtergrond moeten we eigenlijk ook de inflatie in Nederland zien. Hè? Dus we klagen daar op dit moment heel erg over. En natuurlijk moeten we met z'n allen een oplossing vinden. Het is de prijs die we betalen voor het steunen van een hele belangrijke bondgenoot van Nederland natuurlijk.
Johnny?
Nee, zeker. En ik ben ook eigenlijk van de overtuiging dat op het moment dat we Poetin zijn gang laten gaan in Oekraïne, dat het daar ook niet ophoudt. En vervolgens wordt er dan gekeken naar de Balkan, naar Servië bijvoorbeeld. Dus het is ook in ons belang. Alleen ja, dat doet wel hartstikke pijn. En ik begrijp ook dat mensen zeggen van ja, wat hebben wij daar exact mee te maken? Maar ik vind ook dat hier de komende dagen en komende weken worden wel heel spannend. Omdat het dus echt extra wordt geëscaleerd. En het is natuurlijk afwachten hoe Poetin nou gaat reageren, ook in zijn speech. Hij heeft natuurlijk eerder ook de dreigementen geuit op het gebied van nucleaire wapens. Mm-hmm. En waar ik bang voor ben. Aan de ene kant willen we natuurlijk Rusland terugdringen. Hè. Er worden wapens geleverd, wordt materiaal geleverd. Nou, dat is hartstikke goed, want dit is een illegitieme oorlog. Maar tegelijkertijd is ook Rusland nu die in de hoek wordt gezet en die onder druk komt te staan. Ja, en een kat in het nauw maakt natuurlijk ook rare sprongen. En dat maakt het zo ingewikkeld. Maar ik denk wel dat we door moeten gaan met het ondersteunen van Oekraïne. Want je kan daar niet voor buigen. Want op het moment dat je dat doet, dan zullen we ook op heel veel andere plekken in de wereld zien dat mensen bijvoorbeeld landen de nucleaire kaart gaan trekken, want dan wordt er niet meer gesteund. En dat is geen goede ontwikkeling.
Hmm. Het is natuurlijk speculeren, maar hoe denken jullie dat de Westen hierop gaat reageren? Piet, meer sancties bijvoorbeeld?
Ja, daar wordt natuurlijk altijd over nagedacht. En kijk, met die sancties is het ook zo dat er heel duidelijk een soort ingroeipad is gekozen. Hè? Dus we zitten nu aan het 8e, 9e sanctiepakket in Europa. En je kunt er natuurlijk nog veel meer bedenken. Veel meer economische sancties bedenken. Maar met economische oorlogsvoering is het zo dat het aan beide kanten pijn doet. Dus het wordt hoe dan ook niet leuk.
Nee. Ondertussen pleit Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma ervoor dat alle Nederlanders vertrekken uit Rusland.
Je beseft dat de VS en het VK zeggen, eigenlijk iedereen moet er nu uit. Dit is je laatste kans. Er gaan geen vluchten meer naar Europa. Finland heeft de grens gesloten, gaat de grens sluiten. Het is even onduidelijk wat de situatie daar op dit moment is, maar het gaat niet lang meer duren. Ja, dan vraag ik me eigenlijk af waarom dat reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet al lang op rood staat met het dringende advies aan iedereen, of je daar nu tijdelijk bent of permanent woont, om onmiddellijk te vertrekken.
Sony is een beetje gek, hè? Oranje reisadvies voor Rusland momenteel.
Ja, en volgens mij heeft de Verenigde Staten ook al gezegd dat inwoners zo snel mogelijk moeten vertrekken. Nou, dat gaf me ook een déjà vu aan februari toen dat werd gedaan. Het lijkt mij, zeg ik even van afstand, verstandig om dat ook op Nederland te doen. En we zijn hier natuurlijk ook al direct bij betrokken. Hè. We zeggen natuurlijk van het is een conflict van Oekraïne tussen Rusland en Oekraïne. En als je ziet wat er nu met Nord Stream gebeurt. Als je ziet dat we natuurlijk ook wapens leveren, dat Oekraïne financieel wordt ondersteund. We zijn al betrokken bij dit conflict. Daar zal Rusland ook niet het Westen in sparen. Dus daar moeten ook Nederlanders die in Rusland zijn ook goed op letten.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Zo.
BNR breekt.
Ik hoop wel dat de Russische speech wordt vertaald.
Ik kan je geruststellen. Misschien is het handig als je Engels wel van voldoende niveau is. Want we zijn aan het kijken of het nou in het Engels of het Nederlands gebeurt. Maar iets beter dan Russisch. Dat kunnen we zeker leveren.
Helemaal goed. Gaan wij het ook hebben over het gokprobleem. Want Nederlanders gokken meer dan verwacht. En de NWS meldt dat er maar liefst 486 miljard euro is vergokt in een half jaar tijd. Uit cijfers van de Toezicht- en Kansspelautoriteit blijkt dat vooral jong volwassenen actief zijn op de markt. En dat een gokker gemiddeld 153 euro per maand verliest met zijn gokpraktijken. Piet, wat vind jij hiervan? Is het goed dat gebeurt met al die jonge jongens? Ik zag Sander Schimmelpennink al zeggen, al die Kevins die worden eerst de crypto ingepraat en nu verliezen ze alles met gokken op sportwedstrijden.
Nou, dat is het wel zo'n beetje. Kijk, het is ook zo dat als je weinig uitzicht hebt op een leuke carrière of een leuk leven, weinig inkomen hebt, je situatie uitzichtloos is, dat zijn allemaal best wel voorspellende factoren voor de vraag of mensen gaan gokken. Blijkt keer op keer uit onderzoek naar gokken. En ja, met name kwetsbare jongeren, die gaan het doen. Het zijn niet de Sander Schimmelpennings van deze wereld die het doen, maar inderdaad de Kevins. En dat is een extra reden om dit soort maatregelen te nemen.
Ja, ik versprak me trouwens. Het is natuurlijk niet 486 miljard, maar 486 miljoen euro in een half jaar tijd. Nog steeds een heleboel geld. Hoe kijk jij tegen de regels eigenlijk om gokken aan, Johnny?
Ik denk dat het goed is dat er nu extra inzet op wordt gepleegd. Het was vroeger natuurlijk hartstikke leuk om naar de Bruna te gaan om een totootje in te vullen voor het weekend als scholier nog. Maar je ziet uiteindelijk...
Wat zette je dan in ongeveer?
€2. Ik was altijd heel vrij beperkt. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk dat heel veel mensen daar ook zo van overheen groeien. En dat het gewoon even tijdverdrijf is. Maar ook dat er nou kwetsbare mensen erin blijven hangen. En ik denk dat het daarom ook goed is dat bijvoorbeeld die ongerichte reclames niet meer naar voren worden gebracht, dat niet meer mag. En ik vind ook dat bijvoorbeeld voetbalclubs, ik ben zelf fan van AZ, en die hebben tegenwoordig ook online reclamezaak, zeg maar, op hun shirt. Ja, daar was ook wel veel kritiek op. En dat vond ik eigenlijk wel terecht. Omdat je ook als voetbalclub daar ook wel een goed voorbeeld in kan geven. Dus ik denk dat het goed is dat ook nu ook in de toekomst wordt verboden. Omdat je dat niet extra wil stimuleren. En eigenlijk voor het overgrote deel van de mensen zal dat een leuk tijdverrijf zijn. Die worden er niet in verloren. Maar ook uiteindelijk de mensen die zich daar wel in verliezen. Ja, daar moet je wel extra goed op letten.
Gaan we naar jullie eigen nieuws. Piet, jij wilde het hebben over de emissie van grote bedrijven. Vertel.
Ja, er is een soort internationaal vergelijkend onderzoek gedaan. Mm-hmm. Of tenminste vergelijkend. Er zijn verschillende landen naast elkaar gelegd. En de som daarvan is bekeken. En dan zie je dat 1%, de 1% rijksten op de wereld ongeveer verantwoordelijk zijn voor een kwart van de uitstoot. En ik denk dat dat heel waardevolle informatie is om te hebben op het moment dat we spreken met elkaar over verduurzaming en over minder gaan gebruiken van gas. Het klimaatprobleem is geen evenveel door iedereen veroorzaakt probleem, maar dat is een probleem veroorzaakt door het economische systeem dat we hebben, waarin redelijk veel vermogens- en inkomensongelijkheid is wereldwijd. En met name de mensen die het zich kunnen veroorloven, die verpesten als het eerste het klimaat. Dat is probleem 1. Het probleem 2 is dat de gevolgen van klimaatverandering onevenredig hard terechtkomen met mensen met weinig mogelijkheden.
Ja, en die arme landen die dus wat minder uitstoten zijn wel de grootste dupe.
Ja, precies, maar ook binnen Nederland. Hè? Dus je zou eigenlijk voor Nederland eens moeten uitzoeken welke inkomensgroepen zou je bijvoorbeeld in de Nederlandse inkomens in groepen van 10% moeten opsplitsen. En dan zou je moeten kijken hoeveel vliegreizen maken mensen nou per jaar. Nou, dan zit je aan de onderkant zit je misschien bij 1 of minder dan 1 gemiddeld per jaar. En aan de bovenkant zit je dan bij 4, 5, 6 per jaar. Ik denk dat daar een probleem zit. En dat je dus ook, als je klimaatverandering tegengaat, dat je dus ook oog moet hebben voor de ongelijke veroorzaking en de gevolgen ervan. En dat je ook maatregelen neemt die zeg maar progressief zijn. Die dus hogere inkomens meer belasten dan lage inkomens.
Johnny?
Ja, op dit moment zijn we ons natuurlijk in Europa ontzettend bewust van de maatregelen die moeten worden genomen om de CO2 te beperken. Volgens mij ziet iedereen ook dat die verduurzaming belangrijk is. Ook als het gaat over de energievoorziening. Hè, want we zien nu met de aardgas dat dus problematisch is. Ik denk wel dat als je kijkt naar het grotere plaatje, Europa is in die zin op de goede weg. Het gaat natuurlijk wel een tijd duren. Dat is een proces niet van een jaar, niet van 10 jaar, maar van 30 jaar. Als je kijkt naar het grotere plaatje, denk ik wel dat ook in de gebieden die nu minder uitstoten, die zullen op een gegeven moment natuurlijk ook economisch verder ontwikkelen. Er zal ook meer vraag zijn naar goedkope en betrouwbare energiebronnen. Zoals bijvoorbeeld kolen, zoals gas. Waardoor ook die uitstoot in die gebieden flink zal gaan stijgen de komende jaren. Omdat die niet gelijk zullen verduurzamen. En als je dat ook nog eens combineert met een grotere bevolkingsgroei de komende decennia, denk ik dat daar wel de grootste uitdaging zit. En dan kan je er natuurlijk voor kiezen om die euro in Europa uit te geven voor die verduurzaming. Maar je kan ook denken, als het een grotere impact heeft op het naar beneden brengen van die CO2-uitstoot in andere delen van de wereld, is dat misschien dan wel effectiever. Dat vind ik wel een leuke gedachte om over na te denken. Omdat we natuurlijk ons nu heel erg hebben toegespitst op wat kunnen we zelf doen. Maar misschien is het ook juist goed om te kijken van wat kan je in wereldwijd opzicht doen, en is dat niet juist meer winst. Omdat je denk ik ook over de landsgrenzen moet heen kijken.
Ja, ik vind dat een hartstikke interessant idee, inderdaad. Het is ook een beetje de timing is ook heel erg, voelt ook heel erg onrechtvaardig. Hè? Dus rijkere landen verpesten het klimaat. En komen vervolgens achter dat het 2 voor 12 is. Of eigenlijk 2 over 12. En zeggen dan vervolgens, oké, nu moeten jullie je eigen CO2-uitstoot terugbrengen. Ja, en hetzelfde speelt natuurlijk ook in Nederland, waar er al heel veel CO2 uitgestoten is de afgelopen decennia. Het klimaat
verandert. Als die landen zeggen, ja, hou eens even Europa en Amerika, jullie hebben dit de afgelopen 30 jaar wel gedaan en daardoor zijn jullie zo ontzettend rijk geworden, dan hebben ze wel een punt.
Ja, precies. Dus in die zin is het ook onderdeel van is klimaatverandering ook onderdeel van het wereldwijde economische systeem dat ongelijkheid in de hand werkt. Of het nou goedkope arbeid is elders, waar misbruik van wordt gemaakt, of dat het klimaatverandering is. Maar het zijn allemaal exponenten van een economisch systeem wereldwijd met redelijk veel ongelijkheid. En ik denk dat je het ook in dat licht moet oplossen. Dus ik vind het wel heel interessant om dan te kijken hoe kun je die landen gaan compenseren.
Ja, Johnny, tenslotte, jij wilde het hebben over het VN-veiligheidsraad. Die komen bijeen naar aanleiding van de lekken in de Nord Stream-pijplijn.
Ja, klopt. Ja, daar is denk ik iedereen ontzettend van geschrokken wat daar natuurlijk is gebeurd. En de VN-veiligheidsraad komt nu bij elkaar. Dat was op initiatief van Rusland. Waar ook al een aantal mensen verbaasd over waren.
Ja.
En de Russische inlichtingendienst heeft nu ook het Westen beschuldigd van betrokkenheid bij het lekken van Nord Stream 1 en 2. Ze zouden daar dan ook bewijs voor hebben. Bepaalde voetafdrukken, zoals ze het zelf noemen. Dus ik ben ontzettend benieuwd waar ze mee gaan komen. En het is ook wel ontzettend interessant wat er daar gaat gebeuren. Omdat natuurlijk ook eerder Biden een uitspraak had gedaan over Nord Stream 2. Van dat gaat niet door, dat moet niet gebeuren. Daar gaan we wel voor zorgen. Nou, het was een beetje cryptisch, ook in een hele andere setting. Maar dat werd er natuurlijk gelijk uitgelicht van, oh, nou hebben de Amerikanen dat misschien gedaan. En nu ook weer dit vanuit de Russische inlichtingendienst. Nou, zelf ben ik daar niet van overtuigd. Maar het is wel interessant om te zien hoe men dat dan probeert te framen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar wat meer denk ik onafhankelijke onderzoeken, wat daar nou precies is gebeurd. Dat moeten we nog even afwachten.
Zeker. We gaan zodra we het weten, gaan we daar natuurlijk over berichten. Zometeen gaan we natuurlijk naar de column van Toon Gerbrands, maar niet voordat ik mijn panelleden heb bedankt. Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO, en Johnny Spek, wethouder in Katwijk namens de partij Durf. Maandag is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials, zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl, inclusief de speech van Vladimir Poetin en een simultane vertaling. Maar traditiegetrouw sluiten wij de week af met managementgoeroe Toon Gerbrands. Tot volgende week.
BNR breekt. De toon van de week.
Een leider moet uitgerust zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Als je dat niet meer snapt, dan doe je heel veel mensen tekort. Afgelopen week was er eens een schrijnend voorbeeld. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Sigrid Kaag. Zij is de minister van Financiën in ons kabinet. In een radio-uitzending, een dag na Prinsjesdag, was zij te gast bij de radiozender NPO 1. Daar moest zij zich verantwoorden over de keuze van het prijsplafond voor ons dure gas. De beslissing bleek pas een dag voor Prinsjesdag te zijn genomen, na een overleg dat tot 5:30 in de ochtend had geduurd. Dan is de beeldvorming dat de zaak niet onder controle is in ons kabinet. Prinsjesdag staat qua datum toch al jaren strak op de agenda. Uiteraard was er na deze extreme besluitvorming geen tijd meer om alles nog eens door te laten rekenen. Een vluchtige beslissing die op een vorm van paniek lijkt. Het kwam het kabinet dan ook te staan op een reprimande van de Raad van State, die dit soort amateurisme niet gewend is. Op de vraag van de journalist aan Sigrid Kaag of het vaker voorkomt dat er nachtelijke vergadersessies zijn, antwoorden zij bevestigend. Maar wat dan nog veel erger is, zij ging zich verdedigen dat dit heel normaal is en dat niemand zich hier druk over zou moeten maken. Echter, alle experts zullen gaan uitleggen dat voldoende slaap de basis is van goed leiderschap. Dan lever je betere prestaties, je bent fitter, je hebt een hoger energieniveau en een beter humeur. Een uur tekort aan slaap zorgt ervoor dat de kans op fouten 10% hoger wordt. En dan vergaat ons kabinet door tot 6:30 in de ochtend. Dat kan nooit tot goede beslissingen hebben geleid. Bill Clinton gaf in zijn biografie toe dat hij fout heeft gemaakt als hij niet goed was uitgerust. Los van het foute voorbeeldgedrag dat je als landelijke leider laat zien, speel je met vuur met onze belangen als samenleving. Sigrid Kaag heeft dit dus al niet begrepen. En hier is het punt bereikt dat om één conclusie te trekken is. Haar aangekondigde zogenaamd nieuw leiderschap is totaal mislukt. Sneller dan gedacht krijg ik echt ook nog gelijk. Een week later geeft Sigrid Kaag een interview in de Telegraaf. De kop van het artikel is: Kaag erkent energiemissen. Ze geeft aan dat ze graag de tijd wil nemen voor, gelooft het niet, rust en reflectie. Ze geeft uiteindelijk toe in dit interview dat het contact met de samenleving is verloren. Rob Jetten moet volgens haar op een soort luistertour het land ingaan. Ze heeft er zelf waarschijnlijk geen tijd voor. Ik vraag me af of Sigrid Kaag door iemand gecoacht wordt. Ook dat is een vorm van reflectie. Ik heb er heel wat mensen met coaching geholpen, maar die zitten allemaal niet in het kabinet, maar runnen wel succesvolle bedrijven. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.